Een beetje rare situatie, Jan Donk. Eerst krijgt de verdediging geen enkele gelegenheid om zelf maar een verzoek toe te lichten, om getuigen op te roepen, om verdachte, de behandeling van verdachten samen te voegen en om de niet-ontvankelijkheid van justitie te eisen. En nu opeens krijgt de verdediging alle gelegenheid. Hoe komt dat, denk je?
Nou, de rare situatie was natuurlijk dat we die gelegenheid tot nog toe niet gekregen hebben. Dat is heel ongebruikelijk en dit is gewoon zoals het hoort. Ja, ik heb al vermoed dat meneer Van der Schroef toch eens in het wetboek van strafvordering gebladerd heeft, waarin toch wel degelijk staat dat niet ontvankelijkheidsverweren gevoerd mogen worden voordat de officier van justitie het woord neemt.
De verdediging heeft erop gewezen dat als hij daar zich niet aan houdt, dat dan het hele proces nietig zou worden.
Dat hebben we hem inderdaad op gewezen. En als hij die verzoeken ongemotiveerd afwijst, dan zegt het wetboek van strafvordering dat het nietig is, ja.
Blijft het feit dat alle zaken zullen worden verwezen naar de meervoudige Kamer. Toch wordt hier nu betoogd dat de officier van justitie niet mag vervolgen, niet ontvankelijk is. Ja. Heb je enig idee of de rechter daar een uitspraak over zou willen doen?
Hij, dat idee weet ik natuurlijk niet. Ik weet alleen dat hij verplicht is om daar een uitspraak over te doen. Hij moet de officier daarover horen. Zo nodig ook de advocaten weer en opnieuw de officier. En daarna moet hij een beslissing nemen. En dat is natuurlijk ook volstrekt logisch. Want op een gegeven moment dus zou verwijzing naar de meervoudige Kamer niet meer nodig zijn. Dus hij moet eerst zeggen of het Openbaar Ministerie wel of niet ontvankelijk is. Want anders komt hij niet meer aan zijn beslissing tot doorverwijzing toe.
Ja, als ik nou als eenvoudige toeschouwer zou zeggen, het proces is wel begonnen, maar het is eigenlijk ook helemaal niet begonnen.
Dan vind ik dat je gelijk hebt. Inderdaad, dit zijn een soort voorhoede gevechten. We zijn ook al bezig van, wij willen een prealabele vraag stellen waarop de rechter dan zegt, en mag ik dan een prealabele opmerking maken? Nou, in dat stadium zijn we tot nog toe inderdaad blijven steken. Ja.
Het echte proces voor de meervoudige Kamer, kan dat al over een paar weken zijn of denk je dat het langer gaat duren?
Nou, ik denk dat het wat moeilijk is met de agenda van de meervoudige Kamer. Maar daar heb ik geen zicht op. Dat is iets wat de officier en rechter in onderling beraad uitmaken wanneer er ruimte is.
Dankjewel. Ik zoek een collega.
Ik zoek een collega.
Kortom, wij in Amsterdamse politiecel veroordeeld. De ombudsman legt de verantwoordelijkheid voor deze gebeurtenissen bij de Amsterdamse burgemeester Van Tijn en, in mindere mate, bij minister Korthals-Altes van Justitie. Volgens rang moeten er maatregelen worden genomen om bloedige ontruimingen en levensbedreigende situaties in politiecellen in de toekomst uit te sluiten. Een bericht van Sander Rank.
In zijn rapport heeft rang zich geconcentreerd op drie verschillende, maar onderling samenhangende kwesties. De ontruiming van het pand, de dood van Hans Kok in een politiecel en de voorlichting daarover aan pers en familie. Zijn oordelen zijn vernietigend. De ontruiming zelf bijvoorbeeld was onrechtmatig en het gevoerde politiebeleid heeft ertoe geleid dat een politieman in het nauw gedreven een kraker in de arm schoot. De heer Rang meent dat dat voorzien had kunnen worden.
Ik ben bang van wel. U geeft inderdaad al in volgorde de beslissing aan, de foute beleidsbeslissing om te ontruimen, het inzetten van te weinig materieel en vervolgens tijdens dat ontzet houden de onjuiste beslissing, wij blijven. Het is een prestigepand geworden. En daar mag je geen mens aan opofferen.
De tragische dood van Hans Kok in het cellencomplex van het Amsterdamse hoofdbureau van politie heeft rang geschokt, maar niet verbaasd. Het moest er een keer van komen.
Als je weet dat onder bepaalde condities mensen opgenomen worden en niet die verzorging krijgen die je moet krijgen. Als je weet dat in een explosieve situatie ten aanzien van krakers en het ontruimen van panden foute of net niet goede beleidsbeslissingen tot calamiteiten kunnen leiden, dan ben ik inderdaad bang dat dit voorspelbaar is.
En dan de voorlichting. De familieleden van Hans Kok kregen te weinig informatie van politie en Openbaar Ministerie. Te veel informatie moest uit de krant komen.
Dat heeft natuurlijk, en dat is het gevolg, bij de betrokkenen de gedachte doen postvatten dat er allerlei zaken niet juist waren die het daglicht niet konden zien. En dan vererger je inderdaad datgene wat er gebeurd is.
En tot zover de heer Rang. In zijn rapport komt de ombudsman tot de conclusie dat burgemeester Van Tijn en minister Korthals-Altes van Justitie zich op een groot aantal punten niet behoorlijk hebben gedragen. Ze hebben zelfs laakbaar gehandeld, aldus Rang. En dat moet veranderen. Tot zover Den Haag.
Jan van Kellen ging vanmorgen naar Amsterdam om daar een reactie te vragen op het rapport Rang.
Burgemeester Van Tijn van Amsterdam had geen behoefte op het rapport te reageren, omdat het geen nieuwe feiten aan het licht brengt. Meester Kersting, advocaat van de familie Kok, reageerde daarop als volgt.
Nou, ik vind het heel prematuur en ook niet, van enig respect getuigen voor een democratische oplossing en ook voor meneer Rang. Ik bedoel, om zo snel te reageren zonder enige discussie in de gemeenteraad. En ook misschien de Tweede Kamer, want uiteindelijk is natuurlijk de gemeenteraad niet in staat om burgemeester Van Tijn te ontslaan. Dat zou dan eventueel de minister van Binnenlandse Zaken moeten doen. En dan zou de discussie in de Tweede Kamer opnieuw moeten worden aangezwengeld. En dat lijkt me ook uiterst noodzakelijk, want de ombudsman kraakt eigenlijk alles, ook de minister voor Justitie.
Duidelijke kritiek dus op burgemeester Van Tijn, niet alleen van de nationale ombudsman, maar ook van de advocaat van de familie Kok. Hij gaf de burgemeester een duidelijk advies.
Het is heel duidelijk dat de burgemeester voor de keuze staat of alsnog maatregelen te nemen, of dat in de Tweede Kamer nou eindelijk een keer ruskoppen gaan rollen.
Een duidelijk appel dus aan de politiek, zowel op gemeentelijk als landelijk niveau.
Ja, dat is het enige wat je nog in deze zaak hebt. Dat de Tweede Kamer is, kijk, ja, we hebben toen veel te snel geconcludeerd dat de minister van Justitie een goede reden kon besluiten om dus met name die politieman die geschoten heeft op die kraken en die ook dood had kunnen zijn, om die niet te vervolgen. De Tweede Kamer moet gewoon die discussie overdoen.
Om 17:59 nu aandacht voor het buitenland in Veronica Nieuwsradio. Johannesburg.
Zaak van de Amsterdamse kraker Hans Kok. Maar het is terecht dat politiemensen niet voor de rechter hoeven te komen. Dat is de conclusie van de nationale ombudsman professor Rang. Op verzoek van familieleden van Hans Kok en de krakers heeft hij de zaak onderzocht, er een rapport over geschreven en dat vandaag tijdens een persconferentie gepresenteerd. Hans Kok werd in oktober 1985 gearresteerd bij de ontruiming van een Amsterdams kraakpand. Hij overleed 's nachts in een politiecel. Volgens professor Rang zijn er zowel voor als na de dood van Kok veel fouten gemaakt. En als hoofd van de politie is burgemeester Van Tijn daar verantwoordelijk voor. De heer Rang zet vraagtekens bij de ontruiming van het kraakpand en wijst erop dat er van alles mis was aan de gang van zaken in het cellenblok waar de gearresteerde krakers zaten. Ook de voorlichting naderhand heeft veel te wensen overgelaten. De ombudsman vindt dat er echt iets moet veranderen bij de politie om herhaling van zo'n dramatisch voorval te voorkomen. We praten er straks over met professor Rang. Terwijl de ombudsman zijn persconferentie hield, moesten in Amsterdam 22 krakers voor de politierechter verschijnen. Ze waren destijds, net zoals Hans Kok, betrokken bij rellen rond de ontruiming van het kraakpand in de Schaapmansstraat. Er werd gerekend op een lange zitting, maar de verdachten kwamen eigenlijk voor niets. De politierechter vond de zaak namelijk te ingewikkeld en verwees hem door naar de meervoudige kamer. Daar kunnen de krakers bij een eventuele veroordeling hogere straffen krijgen dan bij de politierechter. Lang en spectaculair, heeft ombudsman Rang na onderzoek vastgesteld. Wel is het terecht dat politiemensen en gevangenbewaarders niet voor de rechter hoeven te komen. Maar er moet veel veranderen bij de politie, want er waren geen matrassen, was geen controle, geen ontbijt en te weinig personeel. Dat is allemaal tegen de regels. De nationale ombudsman is in de studio. Dat was uw grootste onderzoek, professor Rang, dikke rapport. Burgemeester Van Tijn heeft vanmiddag gezegd, ja, dat rapport voegt eigenlijk niks toe aan alle onderzoeken die al rond de dood van de kraker Hans Kok zijn gedaan. Bent u het met hem eens?
Nee, ik ben het eigenlijk niet met hem eens. Zeker niet met de wijze waarop dat bericht ook bij mij is gekomen. Want het werd tijdens de persconferentie via een telexbericht aangedragen. Maar de heer Van Tijn gaat er kennelijk van uit dat ik in mijn rapport alleen maar iets heb gedaan over de toestand in de cellen. En dat is niet waar. We hebben ook uitgebreid onderzoek gedaan naar de wijze waarop de familie is ingelicht door de politie en het OM. En hoe alles gegaan is met betrekking tot de ontruiming van dat kraakpand.
Ja, de burgemeester en de politie reageren eigenlijk heel laconiek. Vinden ook dat er geen consequenties aan verbonden hoeven te worden. Wat vindt u daarvan?
Ja, ik vind dat wat teleurstellend. Ik begrijp wel dat de politie in zekere opzicht laconiek reageert. Ik ben ook in mijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk geen redenen waren voor strafrechtelijk vervolgen. Maar dat de burgemeester zo reageert, betreur ik toch eigenlijk wel. Omdat mijn onderzoek veel verder gaat dan alleen maar datgene wat hij dan kennelijk genoemd heeft. Maar bovendien ook in het beheer van het hele cellencomplex zijn echt toch wel
erge fouten gemaakt waarvan ik nog niet weet of ze hersteld zijn, ook in het beheer niet.
Denkt u dat de dood van Hans Kok voorkomen had kunnen worden?
Dat kun je moeilijk zeggen. Je kunt wel zeggen dat als de omstandigheden in die cellen anders waren geweest, treft in ieder geval niet het verwijt dat het wellicht daar aan geschort heeft. Nee. En nu kun je dat eigenlijk niet reconstrueren.
Nee. Het is uw laatste onderzoek. Wat hoopt u dat er met de conclusies gaat gebeuren?
Ik hoop dat zowel in de gemeenteraad als in het parlement dit rapport toch grondig aandacht gaat krijgen, met name op de structurele punten die erin zitten.
Goed. Het gaat u goed. Dank u wel.
FM 94,3. Stad Radio Amsterdam.
Goedenavond. De ontruiming van een pand in de Schaapmansstraat, die voor eeuwig in verband zal worden gebracht met de dood van Hans Kok, kwam vandaag opnieuw en op twee manieren in het nieuws. De nationale ombudsman Rang presenteerde vanmorgen zijn rapportage over het gebeuren, die erop neerkwam dat er heel wat was misgegaan, maar dat de beslissing om niet tot vervolging van betrokkenen over te gaan een juiste is geweest. Dan moesten 21 actievoerders naar aanleiding van die ontruiming vanmorgen voor de politierechter verschijnen. Een politierechter die vervolgens alle 21 zaken doorverwees naar de meervoudige kamer van de rechtbank. Over beide onderwerpen straks meer. De concertzender bestaat 4 jaar en dat wordt gevierd met extra uitzendingen. En de Engelse popster David Bowie was vanmorgen even in Amsterdam om zijn nieuwe LP te promoten, maar bovenal zijn concert in de hoofdstad eind mei. Om ongeveer 7:10 ons tweewekelijks ouderenprogramma. Vandaag aandacht voor de stichting Crossroads, die het ouderen, die om wat voor reden dan ook aan huis gekluisterd zijn, mogelijk maakt om er ook eens tussenuit te gaan. Het is 6:06. Burgemeester Van Tijn heeft nogal laconiek gereageerd op het rapport dat de Nationale Ombudsman heeft uitgebracht over de zaak Hans Kok en over de ontruiming van de Schaapmansstraat in oktober 85. Professor Rang, de ombudsman, heeft vooral felle kritiek op de organisatie van het cellenblok waarin Hans Kok overleed. Overigens deed de ombudsman zijn onderzoek naar aanleiding van klachten van de familie Kok en van het Amsterdamse klachtenbureau politieoptreden. Professor Rang zegt verder dat de gemeente, de burgemeester en de politietop al lang op de hoogte waren van de chaos in het cellenhuis op het hoofdbureau, maar dat ze er niets aan gedaan hebben. Wat was er allemaal mis volgens Rang?
Ja, in de allereerste plaats kun je je dus afvragen of de bouwtechnische voorzieningen in dit toch vrij moderne cellencomplex juist zijn geweest. Bijvoorbeeld britsen die vastzitten aan de muur en dan vervolgens van steen zijn. Dat geeft een andere geleiding van warmte en kou dan britsen die inderdaad los zijn. In de tweede plaats kun je afvragen of het beheer in het hele cellencomplex juist is geweest. Of de huisregels bij de bewaarders voldoende bekend waren. Of vervolgens die huisregels goed zijn uitgevoerd. Of er niet sprake was van eigen huisregels. En of men zich inderdaad gehouden heeft aan allerlei verplichtingen die voortvloeien uit het feit dat de gemeente mensen tegen hun wil heeft vastgezet. Dan rust er op de gemeente een zorgplicht en je mag je afvragen of die zorgplicht dus voldoende is nageleefd en ik geef daar een negatief antwoord op. En dan in de derde plaats, en dat treft het beleid van de gemeente als zodanig, de vraag mag worden gesteld of nu al vanaf 1984 onderkend is dat het beheer van de cellen toch niet optimaal was, of het beleidsverantwoordelijk orgaan dan niet eerder bepaalde maatregelen had moeten treffen en die maatregelen zijn achterwege gebleven.
U controleert dat, daar hangt u steeds op. Administratieve organen. Meestal zegt u in uw rapporten van die organen hebben fout of onjuist gehandeld. Nu noemt u heel expliciet de burgemeester als hoofdverantwoordelijke.
In veel gevallen is een minister of een burgemeester helemaal niet op de hoogte met de gedraging waarover geklaagd is. Omdat
dat zou je wel moeten zijn natuurlijk.
Nou, er gebeuren zo ontzettend veel handelingen en gedragingen onder zijn formele verantwoordelijkheid zonder dat hij het überhaupt kan weten.
Maar u heeft toch een structurele fout hier, hè?
Ja, maar kijk, ik ben nog in het algemeen zeg je dus het administratief orgaan. Maar daar waar een bewindsman of een politiek verantwoordelijke, zoals een burgemeester, die ook beheerder is, zelf zich met deze zaken bezighoudt, is er ook een zekere betrokkenheid. En dan om die reden heb ik dus in mijn rapport in dit geval niet gesproken over het administratief orgaan, maar over de minister en de burgemeester. Ja. Gelet op die persoonlijke betrokkenheid.
Professor Rang. Burgemeester Van Tijn is niet erg onder de indruk van het rapport van de ombudsman. Er zijn al stapels rapporten en onderzoeken in deze zaak. En dit rapport voegt hieraan geen nieuwe feiten toe. Nog werpt het een nieuw licht op al bekende feiten. Gijs van Steigeren, de woordvoerder van de burgemeester.
De burgemeester die heeft kennis genomen van het rapport van de Nationale Ombudsman. En hij wijst erop dat in eerdere stadia omvangrijke, diepgaande en tijdrovende disciplinaire, justitiële en gerechtelijke onderzoeken in deze zaak hebben plaatsgevonden. En hij wijst er verder op dat het rapport van de Nationale Ombudsman geen nieuwe feiten toevoegt.
Nee, maar het is wel vernietigend voor de burgemeester.
Er zijn al strafrechtelijke, disciplinaire en politiek bestuurlijke oordelen geveld en conclusies geformuleerd. En daar is weinig aan toe te voegen.
Voorlichter Gijs van Steigeren namens burgemeester Van Tijn. De burgemeester zegt verder dat hij zijn beleid niet zal veranderen naar aanleiding van het verhaal van Rang. En dat hij blijft bij zijn eerdere conclusies en genomen maatregelen. Maar, zegt Rang weer, in een reactie op Van Tijn, zoveel is er nog niet gebeurd. Sterker nog, calamiteiten als de dood van Kok kunnen nog steeds gebeuren. Nogmaals, professor Rang.
Ja, ik weet natuurlijk niet welke conclusies hij inmiddels getrokken heeft en welke maatregelen hij genomen heeft tot wijziging of aanvulling. Maar wat ik tot nu toe heb begrepen is dat er op dit gebied nog niet veel veranderd is. En dan zeg ik, kijk, na mijn onderzoek dat gebaseerd is op de onderzoekingen van de Rijksrecherche plus eigen onderzoek, kom ik dus tot een aantal constateringen van fouten in beheer en beleid. En daar zullen toch eigene maatregelen genomen moeten worden. Dus de burgemeester kan dit rapport niet naast zich neerleggen.
U liet zelfs doorschemeren dat er zo weinig gebeurd is inmiddels dat er straks misschien weer doden gaan vallen in cellen.
Nou, als inderdaad in de situatie die ik onderzocht heb en geconstateerd heb geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen komen, dan is het niet uitgesloten dat dergelijke calamiteiten zich herhalen.
Wat vindt u de reactie van de burgemeester, als die nu hier ligt, niet wat nonchalant en kortzichtig?
Ik zou, als ik zelf burgemeester was, anders hebben gereageerd. Ja. En ik zou wel degelijk me hebben afgevraagd en wat er dan al zo nog inhoudelijk te doen is. En ik zou daar ook de grootste zorg aan geven. Ja.
Wat vindt u als persoon dat de burgemeester moet doen?
Hij moet proberen, wederom, en ik denk dat je daar altijd mee door moet blijven gaan, op on speaking terms komen, zowel met de kraakbeweging als met het politieapparaat, om dan van binnenuit te kijken welke veranderingen en verbeteringen aangebracht kunnen worden. Als je dat niet doet, dan denk ik dat hier een uitzichtloos beleid wordt gevoerd. De burgemeester kan dit rapport niet naast zich neerleggen.
En dat zei het Nationale Ombudsman, professor Rang. Het is 6:12. Het Schaapmanstraatproces dat vandaag begon is niet verder gekomen dan het doorverwijzen van alle 21 zaken naar de meervoudige Kamer en een steekspel tussen de 8 advocaten aan de ene kant en politierechter Van der Schroef aan de andere kant. De rechter wilde volstaan met het checken van geboortedatum en adres van de verdachte. De verdedigers wilden meteen een paar principiële kwesties uitvechten. Na lang aandringen door de advocaten is die strijd voorlopig onbeslist geëindigd. Het belangrijkste punt voor de verdediging is het verzoek aan de rechter om de officier van justitie niet ontvankelijk te verklaren, omdat ze geweigerd heeft de getuigen op te roepen die de verdediging wil horen. En dan hebben we het over minister Korthals-Altes, de man die het Amsterdams Openbaar Ministerie in de woorden van meester Kersting onder curatele plaatste, maar ook over burgemeester Van Tijn, die onder andere moet uitleggen waarom de tweede ontruiming van de Schaapmanstraat is doorgezet, en natuurlijk over een groot aantal politiemensen en ambtenaren. De eis om de officier vanwege haar weigering niet ontvankelijk te verklaren werd tot 3 keer toe uitgebreid toegelicht, omdat alle verdachten na elkaar en niet tegelijk werden gehoord. Een tijdrovende geschiedenis dus. Het verzoek werd uiteindelijk afgewezen door de rechter, omdat op het moment van de beslissing om de getuigen niet op te roepen niet vaststond dat de verdediging daardoor geschaad zou worden. De advocaten hebben aangekondigd dat ze hetzelfde verzoek zullen doen als de zaak bij de meervoudige Kamer voorkomt. Tijdens een van de vele schorsingen spraken we met advocaat Joop Segers over het rapport van de ombudsman. Versterkt dit rapport de verdediging?
Ik heb al aan de politierechter vanmiddag een tweetal, een drietal malen uitgelegd dat Van Tijn met name over dat punt dus opheldering zal moeten verschaffen. Hij is sowieso een belangrijke getuige, maar zeker waar het gaat om in hoeverre, of waarom is er gekozen voor het doorzetten van die keiharde ontruiming. Of het voorkomen in eerste instantie van een herkraak. En in tweede instantie dus het doorzetten van de ontruiming naar herkraak.
Ja. Er zijn twee versies van. Volgens het stadhuis was het een vergissing. Volgens de woongroep Staatsliedenbuurt is het een provocatie geweest.
Nou, ik denk dat het allebei is. Een vergissing, ik vind dat ik vind dat zelf wat zwak uitgedrukt. Maar goed, als zodanig is het al die tijd door het leven gegaan. Dus laten we het maar houden op een vergissing. Maar het is een vergissing die in een vroegtijdig stadium is ontdekt. Al meteen na de ontruiming van Petra met kind is op bureau Rampoort ontdekt dat het om een vergissing ging. Hè. Dat het was in strijd met de gemaakte afspraken en in strijd met de geformuleerde beleidsuitgangspunten. En toen was er dus nog alle tijd om de zaak terug te draaien. En dat is ook wat Rang in zijn rapportage daarover opmerkt. Hij zegt ook van, er deden zich een aantal momenten voor. Dan moet ik even op mijn geheugen teren, maar er deden zich een aantal momenten voor waarop de zaak had moeten worden teruggedraaid. Het feit dat men op al die momenten gekozen heeft om door te gaan met eerst in eerste instantie dan voorkomen herkraak, in tweede instantie het opnieuw ontruimen, is een foute beleidsbeslissing geweest. En in zoverre is dan ook het geweld wat daaruit ontstaan is, de escalatie, niet alleen te wijten aan aan de opstelling van de actievoerders, maar wel degelijk ook aan de foute beleidsbeslissing van de politie, de burgemeester en daarachter ook in het Openbaar Ministerie.
Ja. Rang noemt dat een beleidsfout. Van Tijn zegt, de rechtsorde was dermate in het geding dat we deze vorm van eigen richting niet konden toestaan. Hij is daar ook door ingedekt door de politiek, door de gemeenteraad. Het lijkt erop alsof de enige instantie die daar nu nog een oordeel over kan vellen, de rechter is. Is dat nu eigenlijk ook waar de verdediging in dit Schaapmanstraatproces op uit is?
Ja, de vraag is natuurlijk, hoe vertaal je dat strafrechtelijk? Hè? Een foute beleidsbeslissing van de burgemeester. In hoeverre kan dat van invloed zijn op het oordeel van de strafrechter in de Schaapmanstraatprocessen? Nou, wij hebben dat zo vertaald dat daarmee samenhangt de vraag of het Openbaar Ministerie ontvankelijk is.
Ja, u hoorde advocaat Joop Segers. Meester Rang stond ook op het getuigenlijstje van de verdediging. Nu zijn conclusies bekend zijn, hoeft hij misschien niet meer te komen.
Rang was niet de enige. Daarnaast hadden we de minister, de burgemeester, een aantal ambtenaren die een beleidsfunctie vervullen in de Staatsliedenbuurt. Dat is ook allemaal geweigerd door de officier. En daarop heeft zich met name het beroep op de niet-ontvankelijkheid toegespitst. Het de verdediging effectief ontnemen, of het de verdediging ontnemen van mogelijkheden om effectief die verdediging te voeren. Dat was het overtreden van de fatsoensnormen door het Openbaar Ministerie. En dat was voor ons dus een reden om hier vanmiddag bij de politierechter aan te voeren dat tot niet-ontvankelijkheid moet leiden van het Openbaar Ministerie.
Wat is nou eigenlijk, kort gezegd, de politieke inzet van al deze onderzoeken, processen enzovoort?
Kijk, de Schaapmanstraatprocessen of de Schaapmanstraatontruiming laat zich onderscheiden in een aantal facetten. Hè? En een van die facetten is natuurlijk de confrontatie voor de eerste keer echt, de eerste echte confrontatie met wat dan wel genoemd wordt de harde kern van de kraakbeweging, de woongroep, in de woongroep Staatsliedenbuurt. Daar waren allerlei vertrouwelijke notities, nota's, beleidsstukken waren erover. Dat op den duur een keertje tot een confrontatie zou moeten leiden en dat dan ook grootschalige ordeverstoringen niet uit de weg zouden worden gegaan.
Is dat nou de harde kern die hier in de verdachtebank staat?
Nou, ik ben sowieso tegen de harde kern, tegen die uitdrukking harde kern, omdat ik niet geloof dat er een harde kern is.
Is het niet hard of is het geen kern?
Ik denk dat er geen, in ieder geval een voortdurend wisselende groep van mensen is die door de politie wordt gezien als de harde kern. Maar het is natuurlijk onzin om te veronderstellen dat de mensen die hier nu zitten vandaag, of die hier vandaag terecht moeten staan, dat de harde kern van de kraakbeweging zou zijn. Dat zijn al twee ficties op zichzelf, denk ik. Er is niet een kraakbeweging en er is niet ook een harde kern daarvan.
Al dus advocaat Joop Segers, een van de 8 verdedigers van de 21 Schaapmanstraatverdachten. Die man die trilt niet zo in zijn stem, die recorder was gewoon wat leeg.
daar een lijn gereserveerd om een live uitzending te doen uit Paleis van Justitie. En wij wouden de verschillende advocaten en de gedaagdes aan het woord laten komen daar uit het Paleis van Justitie. En hun reacties vragen op wat er vandaag allemaal daar plaatsgevonden heeft. Nou doet het stomzinnige feit zich voor dat na 5 uur na kantoortijd de PTT het de tijd rijp achtte om aan de telefoonlijnen al daar te gaan klussen, zodat alle telefoonlijnen in een omgeving van een paar honderd meter in en rondom de rechtsbank, nou zeg maar dood waren.
Ja, lekker gekloot dus. Nou hebben jullie wel een interview opgenomen met een van de advocaten, heb ik begrepen. Wie is dat?
Jan Donk. En ja, ik denk dat het interview voor zich spreekt. Dus.
We staan hier in het hal van het gerechtsbouw met Jan Donk, een van de advocaten. Jan, vanochtend om 8 uur begon het hele circus hier. Maar er waren meteen nogal wat problemen, hè?
Ja, dat is waar. Even een kleine correctie. Vanwege de zomertijd vind ik 9 uur 's morgens al erg genoeg. En het circus is dus om 9 uur vanochtend begonnen. Ja, het begon in een heel gespannen sfeer. Wij hebben diverse verzoeken gericht, ook om de zaken in betere banen te leiden. Op alles werd of helemaal niet gereageerd, of afwijzend gereageerd.
Hoe bedoel je om een betere banen te leiden?
Ja, bijvoorbeeld de zaak, het was na de eerste zaak al duidelijk dat hij alle zaken zou doorverwijzen naar de meervoudige kamer. Ja. Nou, dat zou het, uiteindelijk, wat wij ook deden, de enige beslissing zijn die hij zou nemen. Dat was bij wijze van spreken 9:15 al duidelijk. Toen zeiden wij, nou, omdat wij een verzoek om voeging doen, zijn toch alle verdachten al aanwezig. Roep ze dan naar binnen en doe dat in 1 keer. Dan voeren wij onze diverse verweren. En dan kunt u ze allemaal keurig afwijzen. En is de zaak geregeld. Dat is heel praktisch voor iedereen. Daar werd totaal niet op gereageerd. Toen hebben we dus naar het middel gegrepen dus van artikel 279. Dat betekent dat je voordat de officier het woord voert, bepaalde verweren mag voeren. En een van die verweren is de niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie.
Gaat dat in?
Dat het Openbaar Ministerie zich zodanig gedragen heeft, bijvoorbeeld in de voorafgaande periode of bij de voorbereiding van de zaak, dat hij zijn recht op vervolging verspeeld heeft. En letterlijk zou ik kunnen vertalen dat hij niet meer ontvangen kan worden door de rechter. Dus. Nou, wij vonden bijvoorbeeld doordat hij op voorhand alle getuigen afwees die wij op de zitting wilden hebben, dat hij een dermate houding had aangenomen dat hij niet meer ontvankelijk zou zijn. Dat werd, zet hem even af.
Maar goed, jullie probeerden de officier van justitie niet ontvankelijk te verklaren, maar het is nou 6 uur en het is de hele dag toch een proces geweest. Wat is er nou eigenlijk gebeurd vandaag?
Nou, daar werd in eerste instantie dus ook niet op gereageerd door de politierechter. Toen hebben we toch maar gemeend attent op te moeten maken dat in de wet staat dat hij dat wel moet doen. En dat wij dus van mening waren dat iedere keer wanneer hij niet reageerde, hij zich schuldig maakte aan overtreding van de wet. En dat dat wel eens het nietigheid van het hele onderzoek met zich mee zou kunnen brengen. Toen heeft hij een wat later, want zijn planning was gewoon, om de 20 minuten kom ik er even in, roep ik één verdachte op, zeg dat ik doorverwijs en dan ga ik weer weg en dan wacht ik weer 20 minuten. Nou, hij heeft toen een wat langere pauze genomen van 40 minuten of zo. En tot ons toch wel een beetje verbazing stond hij toen opeens toe dat wij wel niet ontvankelijkheidsverweren gingen opvoeren. Dat hebben we ook gedaan en iedere keer hebben we gezegd laten we het nou praktisch oplossen. En dus bij alle verdachten weer bij elkaar, dan houden we nog 1 keer al die verweren. En dan kunt u de zaak afsluiten. Dat heeft hij in eerste instantie geweigerd. En dat betekende dus dat we voor iedere zaak, en dat waren er 21 totaal, iedere keer weer zijn begonnen met ons niet-ontvankelijkheidsverweer. Wat gemiddeld 3 kwartier, 50 minuten duurde. Dat heeft dus zo doorgegaan tot een uur of 3. En toen zag het Openbaar Ministerie en het politierechter toch wel in dat dat misschien ook niet zo erg praktisch was. Toen hebben ze de rest van de mensen van de ochtendzitting wel bij elkaar, iets wat wij om 9:15 al hadden voorgesteld, hebben ze wel gedaan. Toen is die zaak in 1 keer behandeld. En als ik het goed heb, om 4:15 is toen iedereen die 's middags opgeroepen was, Die is toen gelijktijdig behandeld en hebben we toen onze verweren kunnen houden. En dat betekent dat we nu voor 60 klaar
maar
zijn.
Maar begrijp ik het goed dat jullie eigenlijk 8 keer hetzelfde verweer gevoerd hebben?
Op een gegeven moment hebben we 4, 5 maal hetzelfde verweer gevoerd. Ja. Wij wilden graag voeging, wij wilden graag een gezamenlijke behandeling, dan hoefde dat niet. Dat is afgewezen, we hebben er zelfs een kort geding over gevoerd. En dan heeft de president gezegd, nou jullie zijn eigenlijk te voorbarig, want die beslissing moet maandag nog op de zitting genomen worden. Daar is het afgewezen, op verzoek van de politierechter, of min of meer bevel van de politierechter. Zijn het allemaal individuele zaken geweest. Dan heeft iedere verdachte, heeft opnieuw recht natuurlijk. Op dezelfde behandeling.
Maar is de officier van justitie nou niet ontvankelijk verklaard?
Nee, dat niet. Maar daar waren we natuurlijk al vreselijk bang voor. Nee, hij heeft dat afgewezen. Ja. En ja, het slot van het liedje is natuurlijk dat iedereen al wel even op de zitting geweest is. En dat die zaak heeft doorverwezen naar een meervoudige kamer. Voor een nader vast te stellen.
Maar dat doorverwijzen naar die meervoudige kamer, wat houdt dat precies in? Betekent dat er dan hogere straffen opgelegd kunnen worden bijvoorbeeld?
Dat betekent dat onder andere ook. Vroeger kwam iedereen voor een meervoudige kamer, dat was vast onpraktisch. En toen heeft de wetgever een voorziening gemaakt dat zaken van betrekkelijk eenvoudige aard, die ook eenvoudig te bewijzen waren, die konden dan behandeld worden bij de politierechter. En omdat het maar alleenzinnige rechter is, zei men, maar dan mag je ook geen straffen van meer dan 6 maanden opleggen. Het is natuurlijk inderdaad de beoordeling van de politierechter om te zeggen van, nou, deze zaak acht ik niet zo dermate eenvoudig. En eigenlijk...